1 en 4. Daarna zingen we gezang 457. Vervolgens zingen we lied 183 en lied 122 uit de eigen bundel. De schriftlezing gaat over Colossense 1, vers 1 tot 14. Daarna hebben we psalm 119. Vers 30, 42 en 43 zingen. De slotzang is gezang 294, vers 1, 4, 5 en 6. Ik zal nog eens een keer de liturgie herhalen. We beginnen met het zingen van psalm 138, vers 1 en 4. Daarna hebben we gezang 457 zingen. Vervolgens zingen we het eigen bundel lied 183 en lied 122. De schriftlezing is over Colossense 1, vers 1 tot 14. En hierna zingen we psalm 119, vers 30, 42 en 43. De slotzang is gezang 294, vers 1, 4, 5 en 6. Ik wens u een fijne dienst.
Goedemorgen, zusters, broeders, jongelui. Hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze dominee Martin de Jong zal voorgaan. We heten ook de gasten welkom. We vinden het heel fijn dat u er bent en we hopen dat u met ons een goede dienst hebt. Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken en ook daarbij bent u hartelijk welkom. Bovendien is er na de dienst een mogelijkheid voor persoonlijke voorbeden. Als u dat graag wilt, kunt u dat kenbaar maken bij degene die daarvoor klaar zullen staan in de buurt van de piano na de dienst. Dat geldt voor de gasten en voor de eigen leden. We begroeten ook hen die deze dienst nu of later met ons meemaken via andere technische middelen. Organist is Jaap Mulder. De kinderbijbelgroepen 1 en 2 komen vanmorgen bij elkaar. Dat zijn de kinderen van de groepen 1 tot en met 6 van de basisschool. De collecte is voor de STAG, Stichting voor Ondersteuning bij Psychische en Gezinsproblemen binnen onze kerken. En Floris Wijs zal nu iets zeggen over de jeugddienst van volgende week zondag.
Het was heel lekker zo'n lolly. En ik kan er extra van genieten. Zeker zo'n lekkere aardbeiensmaak. Dat is echt heerlijk. En dan kan ik er lekker bij zitten en dan gewoon even helemaal relaxen en even helemaal genieten van zo'n heerlijke lolly. Maar weet je wat het probleem is? Dan kom je in het midden en dan heb je zo'n vieze kauwgom. Dat is echt niet lekker. Dat is zo'n kleffe. Dan kan je veel beter even naar de winkel gaan, even Sportlife kopen of zo. Dan schiet je veel meer op. Maar ja, weet je, in het leven heb je dus ook stuk momenten dat je echt super geniet. En dat je even gewoon even stil bent en gewoon even denkt van wauw. En je hebt ook momenten in je leven waarvan je denkt van ja, jammer, dat had nou even niet gehoeven of iets anders. En daar gaat de komende jeugddienst over. Enjoying life is volgens mij het thema met een vraagteken en een uitroepteken. Dus ik zou zeggen allemaal komen volgende week zondagmiddag. Om 5 uur, neem al je vrienden en vriendinnen mee. En dan gaat het weer een helemaal toppe dienst worden. Dank u wel.
Onnodig om te zeggen dat die dienst niet alleen voor de jongeren is, maar ook voor alle andere mensen. We zullen nu zingen Psalm 138, vers 1 en 4... En na Votum en Groet zingen wij gezang 457. Namens de kerkraad wens ik onze gezegende dienst.
Thank you. In één psalm, twee stemmingen. Een halleluja-stemming. U loof ik Heer met hart en ziel. Maar ook de stemming van iemand die zegt, als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet. Zo kunnen we hier zitten. Met het gevoel van geweldig, maar ook met van wat is het benauwd in mijn leven. En samen willen we God ontmoeten door allereerst samen stil te zijn. En samen, lovend of bijna bezwijkend, kunnen we zeggen, de Heer is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij voleinden. Verlaat niet, God, wat uw hand begon. O levensbron wil bijstand zenden. Zo willen we de week beginnen. Met te zeggen dat wij onze hulp en verwachting zoeken in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. En we geloven dat God ons in deze nieuwe week al dus wil begroeten. Genade is er voor u en voor jou. Vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Heilig, heilig, heilig. Dat zingen wij van God samen met de engelen. En heilig wil op een bepaalde manier zeggen dat God apart is. Anders dan alle andere goden. Niet alleen in macht en in grootheid, maar vooral anders in zijn liefde. En daar zing je als gemeente van: heilig, 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 liefdevol en machtig. En van die heilige God kan iets zichtbaar worden aan ons leven. Want God roept ons op om ook zelf heilig te zijn. Apart. En dan met name apart aan de liefde die wij hebben voor God, voor elkaar en voor de mensen om ons heen. In Leviticus 19 wordt daarover gesproken. En daaruit wil ik een aantal verzen nu aan u voorleggen als woorden waarmee God zich aan ons heeft verbonden. De Heer zei tegen Mozes: zeg tegen de gemeenschap van Israël, wees heilig. Want ik, de Heer, jullie God, ben heilig. En hoe kun je dan heilig zijn? In de eerste plaats door ontzag te tonen voor je moeder en je vader. En, zegt God, neem steeds mijn sabbat in acht. Ik ben de Heer, jullie God. Laat je niet in met afgoden en maak geen godenbeelden, want ik ben de Heer, jullie God. Wanneer je de Heer een vredeoffer aanbiedt, wil het offer aanvaard worden, het vlees eten op de dag dat het dier wordt geslacht. Of op de volgende dag. Wat er op de derde dag nog over is, moet worden verbrand. Als er op de derde dag nog van het offervlees gegeten wordt, is dat verwerpelijk. En zal het vredeoffer niet worden aanvaard. Wie ervan eet, moet de gevolgen van zijn zonde dragen. Hij heeft ontwijd wat de Heer toebehoort en wordt uit de gemeenschap gestoten. Wanneer je de graanoogst binnenhaalt, oogst dan niet tot aan de rand van je akker en raap wat blijft liggen niet bijeen. En wanneer je bij de wijnoogst druiven plukt, loop dan niet alles nog eens na en raap niet bijeen wat op de grond is gevallen, maar laat het liggen voor de armen en de vreemdelingen. Ik ben de Heer, jullie God. Steel niet, lieg niet, bedrieg je naaste niet. Leg geen valse eed af als je bij mijn naam zweert. Want daarmee ontwijd je de naam van je God. Ik ben de Heer. Beroof niemand en pers een ander niet af. Betaal een dagloner zijn loon nog op dezelfde dag uit. Spreek geen vloek uit over een dove en plaats geen obstakel voor de voeten van een blinde. Toon ontzag voor je God. Ik ben de Heer. Wees niet partijdig wanneer je recht spreekt. Trek onaanzienlijke niet voor en zie machthebbers niet naar de ogen. Spreek rechtvaardig recht over je naasten. Breng het leven van een ander niet in gevaar door lasterpraat over hem rond te strooien. Ik ben de Heer. Wees niet haatdragend. Als je iemand iets te verwijten hebt, roep hem dan ter verantwoording en laat niet omwille van een ander schuld op je, door je te wreken of wrok te blijven koesteren. Heb je naaste lief als jezelf. Ik ben de Heer. Zo wil God dat wij heilig zijn als Hij hem verbeelde in alle dingen van ons leven. Laten wij in antwoord daarop zingen Psalm 1 in de berijming van lied 183 uit de eigen bundel: Welzalig de man die niet wandelt. Laten wij samen bidden. Vader in de hemel, uw woord als bron van ons leven. We geloven het, we komen ervoor. We zitten er samen omheen. Om uw woord zijn wij hier bijeengekomen. En onze bede is dan ook: laat in het hart dat naar u hoort, uw genade binnenstromen. Laat het zo mogen zijn dat dat woord van u ons leven binnenkomt. En daar straalt en schittert, rust geeft, liefde laat proeven, mensen bemoedigt, mensen aanmoedigt, mensen ook corrigeert waar het nodig is. Maar laat uw woord zo in ons hart binnenkomen. Dat is ons gebed als we hier samen zijn. Laat het zo mogen zijn dat er niets tussen u en ons instaat. Dat u daadwerkelijk aan het woord komt en dat wij aan uw voeten zitten. Kom ons zo in deze dienst tegemoet. En wees op alle plaatsen in deze wereld waar dat woord van u klinkt, waar dat woord van u geloofd wordt, waar het woord van u vrucht draagt. En laat hier, op deze plek, uw woord op dezelfde manier geloofd worden en vrucht dragen als het overal in de wereld al zo gedaan heeft. Geef dat uw woord zo niet zonder effect bij u terugkomt. Maar laat het zijn als de regen waaronder de natuur opademt. Laat uw woord zo voor ons zijn als olie die ons zalft, die ons aangenaam maakt, die ons in staat stelt om heel te zijn en het leven te genieten. Kom ons zo tegemoet en wees op al die plaatsen waar uw woord bediend en geloofd wordt. Ga zo met ons, in Jezus' naam. Amen. De kinderen mogen naar voren komen en Nel de Waal zal het verhaal vertellen.
Zit. Ik heb vandaag een vraag voor jullie. Ik hoop dat jullie het antwoord weten. Wie weet en wie kan aan mij uitleggen wat jaloers zijn is? Wat is jaloers zijn? Wie kan dat zeggen? Elise.
Dat is dat je op iemand boos bent.
Dat heeft er wel mee te maken, hè? Ja. Wie kan dat nog meer vertellen?
Je hebt iets gekregen en de ander wil het ook hebben.
Heel goed, ja. En Britta?
Lelijk doen.
Lelijk doen, Britta. Nou, wie kan er ook iets vertellen over zichzelf? Wie is er zelf wel eens jaloers geweest? Niemand? Dat is wel heel lief, hè?
Wel een keer ruzie gemaakt met elkaar.
Ja, dat kan ook. Dat kan er ook van komen, hè, ruzie. Ja.
Mijn kleine zus had een keer mijn hele kamer, gewoon een rommetje gemaakt.
Hé, en toen?
Toen had ik het weer opgeruimd.
Dat is wel weer heel knap, hè? Ja. Stel je nou eens voor, als een vriendje of je broer of je zus iets heeft wat jij niet hebt, maar wat jij wel heel graag wil hebben. En dan? Wat gebeurt er dan?
Dan zeg je dat je het wil hebben.
Ja, dat jij het ook graag wil hebben. Word je blij van jaloers zijn? Word je daar blij van?
Nee.
Helemaal niet, hè? Wat word je daar wel van?
Ja, boos. En dan denk je van, dat wil ik ook hebben en zo.
Het voelt helemaal niet fijn, hè, om jaloers te zijn. Je wordt er ook boos van, dat klopt. Ja, als jij iets heel graag wil, wat een ander eigenlijk heeft. In de Bijbel staat ook een verhaal over iemand die jaloers was. En die werd daar ook niet blij van. Zal ik eens vertellen? Vorige week, toen zijn we ook al boven geweest, en toen heb ik verteld dat de Heere God aan Abraham en aan Sara een zoon beloofd heeft. Hij zei, over een jaar zullen jullie een zoon hebben. En toen lachte Sara, hè, omdat ze het niet geloofde. Sara dacht, dat kan niet. Wij zijn al zo oud als een opa en oma. Die krijgen toch geen baby meer? Maar toch gebeurde het, want God had het beloofd. Nu in het verhaal van vandaag is het een jaar later. En in de tent van Abraham en Sara is een babytje, Isaac. Precies zoals God gezegd had. En wat zijn Abraham en Sara daar blij mee? Als Isaac een beetje groter wordt, neemt Abraham hem op de arm mee, de tent uit en dan gaan ze kijken bij de dieren. Abraham heeft heel veel dieren en heel veel herders, gaan ze kijken bij de kamelen. En bij de schapen en bij de lammetjes. Isaac vindt het prachtig. Als die weer een beetje groter is, gaat hij samen met Abraham en Sara naar buiten lopen. Gaan ze weer kijken of er alweer nieuwe lammetjes geboren zijn. Ze gaan bij het scheren van de schapen kijken. Allemaal leuke dingen doen ze samen. Alles is nu toch nog goed gekomen, denkt Sara. Maar op een dag gebeurt er toch weer iets naars. Eerst is het leuk. Het begint met een feest. Isaac is nu zo groot geworden dat hij zelf kan eten en drinken. En heeft hij Sarah niet meer bij nodig. En daarom geeft Abraham een feest. Er is allemaal lekker eten op tafel en lekker drinken. En iedereen is vrolijk. Nee, niet iedereen. Ismaël is helemaal niet vrolijk. Weet je nog wie Ismaël was? Ismaël is ook een zoon van Abraham. Abraham is zijn vader, maar Sarah is niet zijn moeder. Dat is Hagar, het dienstmeisje van Sarah. Ismaël was er eerst. Toen was Isaac nog niet geboren. En Ismaël denkt, toen Isaac er nog niet was, was het allemaal veel leuker. Toen ging Abraham met mij naar de kamelen. En toen ging hij met mij naar de schapen. En toen deed hij allemaal leuke dingen met mij. Maar nu? Helemaal niet meer. Nu is het steeds Isaac, Isaac, Isaac. Nu is er weer feest. En voor wie is dat feest? Voor Isaac. Ismaël vindt er niks aan die dag. Hij vindt er helemaal niks meer aan. Niets is meer zoals het vroeger was. Hij is jaloers op Isaac. En ook boos. Want dat word je als je jaloers bent. En daarom gaat hij Isaac plagen. Niet zo'n klein beetje, maar heel erg plagen. En Sarah, de moeder van Isaac, die ziet dat. En die wordt daar weer heel boos van. Ze gaat meteen naar Abraham toe en ze zegt, Abraham, je moet Ismaël wegsturen, samen met zijn moeder Hagar. Er komt alleen maar ellende van als zij hier blijven. Abraham schrikt. Ismaël wegsturen? Nee, dat kan toch niet. Ismaël is toch ook zijn zoon? Nee hoor, wegsturen, dat doet hij niet. Maar dan spreekt de Heere God tegen Abraham en hij zegt, Abraham, je moet doen wat Sarah zegt. Hagar en Ismaël moeten bij jullie weg. Maak je maar geen zorgen, ik zal voor Ismaël ook heel goed zorgen. Abraham gehoorzaamt aan de Heere God. De volgende morgen vroeg maakt hij eten klaar voor onderweg. En hij doet water in een hele grote leren zak. Want Hagar en Ismaël zullen naar Egypte gaan. En dan moeten ze door de woestijn. En in de woestijn is het heel warm en heel droog. Daarom hebben ze dat wel nodig onderweg. Dat water en dat eten. En daar gaan Hagar en Ismaël de woestijn in. En Hagar is zo verdrietig. Ze moet steeds maar huilen. En daardoor beginnen ze te dwalen daar in die woestijn. In al dat zand. En het is zo warm. En Ismaël moet ook steeds maar huilen. En hij vraagt om water. En dat kan Hagar hem geven. Eerst een beetje. En later nog een beetje. En later nog een beetje. Maar na een poos is dat water echt wel op. Die waterzak is helemaal leeg. Ismaël kan bijna niet meer. Het is zo warm. En hij heeft zo'n dorst. Hij wordt er helemaal slap van. Hij kan bijna niet meer verder lopen. Dan legt Hagar Ismaël bij een struik een beetje uit de zon, in de schaduw. En zelf gaat ze maar een eindje verderop zitten. Ze weet het ook niet meer. En ze huilt en huilt en ze denkt, moet Ismaël nu hier doodgaan in de woestijn? Hoe moet het nu verder met ons? Maar dan ineens hoort ze een stem. Een engel van de Heere God zegt, Hagar, huil maar niet. De Heere God zal voor jullie zorgen. Hij zal voor Ismaël zorgen dat alles goed met hem komt. Ga maar naar hem toe. Hagar gelooft wat de stem van wat de engel van de Heere God zegt en gaat naar Ismaël toe. En ineens, wat ziet ze daar? Eigenlijk vlak in de buurt een waterbron. Vlug loopt ze met de waterzak naar dat water en vult hem helemaal met dat heerlijke frisse water. En ze gaat terug naar Ismaël en geeft hem er wat van. En dan ziet ze al dat Ismaël ervan opknapt. Steeds een beetje meer. En zelfs zo dat ze na een poos weer samen verder kunnen. Door de woestijn naar Egypte. En de Heere God, die zorgt ook voor Ismaël. Later wordt hij een grote sterke man en een hele goede boogschutter. En vader van wel 12 zoons. Zo zorgde de Heere God ook voor Ismaël. Nu gaan we zingen, lied 122, Stel mijn vertrouwen, kennen jullie nog wel hè? En dan gaan we daarna naar boven, ja?
Thank you.
De komende weken, dat wil zeggen de maand november, wil ik met u lezen uit het boekje, de brief van Paulus aan de Colossenzen. Vandaag wil ik daaruit de eerste 14 verzen lezen. Colossenzen 1, vers 1 tot en met 14. Van Paulus, door Gods wil apostel van Christus Jezus en van onze broeder Timotheus, aan de heiligen in Colosse, gelovige broeders en zusters die één zijn in Christus. Genade zij u en vrede van God onze Vader. In al onze gebeden danken wij God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, voor u. Want we hebben gehoord dat u in Christus Jezus gelooft en alle heiligen lief hebt, omdat u hoopt op wat in de hemel voor u gereed ligt. Daarover hebt u gehoord toen aan u de waarheid verkondigd werd en het evangelie u bereikte. Overal in de wereld draagt het vrucht en groeit het, ook bij u. Vanaf de dag dat u over Gods genade hoorde en de ware betekenis ervan begreep. Onze geliefde medewerker Epaphras, die zich als trouw dienaar van Christus voor u inzet, heeft u daarin onderwezen. En hij heeft ons verteld over de liefde die de Geest in u opwekt. Daarom bidden wij onophoudelijk voor u vanaf de dag dat we dat gehoord hebben. We vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen door de wijsheid en het inzicht die zijn Geest u schenkt. Dan zult u leven zoals het past tegenover de Heer, hem volkomen welgevallig. U zult vrucht dragen door al het goede dat u doet. Uw kennis van God zal groeien. En u zult door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen. Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht. Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden. Tot zover de lezing en bij de preek zal ik mij concentreren op de versen 9 tot en met 11. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Wie eens door het boekje, die brief aan de gemeente van Colosse heen leest, die zal opvallen dat Paulus daar nogal grote woorden gebruikt. We merken dat al direct ook aan het begin in het stukje wat we zojuist hebben gelezen. Je struikelt daar over woorden als alle, volle, volheid, veelheid, het is vol in het briefje aan de gemeente van Colosse. Het is vol voor en na. En dat maakt dat briefje bijzonder interessant voor onze tijd. Waarin vooral gekeken wordt naar de volheid van het christelijk leven. Hoeveel hebben we in huis? Hoeveel kan er nog bij? Verlangen naar meer zijn termen die je dan hoort. Het hele leven voor Christus. Het past een beetje bij de tijd waarin we leven. Dat we vooral niet te weinig van God willen ontvangen. Het boeiend is dat Paulus daar in die brief aan de gemeente van Colosse een aantal dingen over zegt die in onze tijd nog niet zo meespelen en meetellen. Zaken die ook in de gemeente van Colosse niet helder en duidelijk waren. Want het mag bij het christelijk leven en het christelijk geloof horen dat wij niet gauw tevreden hoeven te zijn. Dat veel nog lang niet genoeg is. Dat vol pas voldoende is. Toch blijkt dat we op dat punt nog veel mee kunnen krijgen. Hier ook komen we dat woord tegen, ten volle kennen. De wil van God ten volle leren kennen. Paulus ziet dat als een mogelijkheid. Een half bakkie, half vol, is niet genoeg. Volle kennis van God in Jezus Christus. Dat is wat Paulus hier meteen maar in ons midden neerlegt. Het is goed om daarbij even te letten op de vorm waarin hij dat doet. Want hij spreekt hier over het ten volle kennen in een gebed. Wat we hier gelezen hebben is een gebed. Een dankgebed en een voorbeden. Geloven en bidden horen dan ook bij elkaar. Dat zullen we ook juist in dit stukje ontdekken. Onze aandacht gaat nu vooral naar die voorbeden. Dat tweede deel van Paulus' gebed. Maar voordat we stilstaan bij die voorbeden, willen we toch nog even aandacht geven aan dat dankgebed. Paulus begint daar namelijk mee. En het is goed om je dat te realiseren. Voordat Paulus komt in een soort vraaggebed, een voorbeden, begint hij met te danken. Hij dankt voor alles wat hij uit die gemeente van Colosse gehoord heeft via degene die die gemeente gesticht heeft door daar het evangelie te verkondigen. Epaphras. We zullen zijn naam later nog tegenkomen. Epaphras heeft Paulus verteld hoe het in de gemeente van Colosse gaat en hoe het er daarvoor staat. En Paulus heeft daaruit begrepen, er is geloof, er is liefde, er is hoop. Als je dat hoort vanuit de gemeente, dan kan Paulus niet anders en dan wil hij ook niet anders dan danken. Dat mag gezegd worden en dat mag naar God toe teruggekoppeld worden. Dank voor het geloof, dank voor de liefde, dank voor de hoop die in deze gemeente leeft. En dat is al heel wat. Als je dat van een gemeente zou kunnen zeggen. Als we dat van onszelf zouden kunnen zeggen. En dat we God met elkaar zouden kunnen danken en zeggen, God, dank voor het geloof wat er in ons midden is. Dank voor de hoop die we samen hebben. En de liefde die we voor u, voor elkaar, voor de wereld en de schepping hebben. Dank. Paulus doet het om te beginnen. En het is goed om dat punt inderdaad ook eens naar onszelf te kijken. In hoeverre deze zaken van geloof, hoop en liefde onder ons en bij ons leven. En als we dat zien, daar dan ook samen voor te danken. Goed, nu dan die voorbeden. Ook dan is het goed om nog even een kleine pas op de plaats te maken. Want het is opmerkelijk dat Paulus zijn brieven dus heel vaak met gebeden begint. Waarin hij dus laat merken aan de gemeente, ik bid voor jullie. Voordat Paulus dus de gemeente gaat bemoedigen, gaat vermanen, het nodige gaat zeggen, gaat hij dus eerst in gesprek met God, als ik het zo mag zeggen. Hij laat de gemeente van Colosse weten, met mijn medewerkers samen bid ik voor jullie. Vanaf het moment dat ik gehoord heb over wat er bij jullie allemaal speelt, hoe het bij jullie gaat, bid ik voor jullie. En het zou niet verkeerd zijn als wij die goede gewoonte van Paulus zouden overnemen. Dat wij bidden voor elkaar. Ja, sterker nog, dat je niet met iemand over God gaat spreken als je niet eerst met God over die persoon hebt gesproken. Dat is in ieder geval Paulus' stijl van geloven. Bidden voordat je iets gaat doen, voordat je iets gaat zeggen. En nogmaals, het is niet toevallig hier bij deze gemeente. Leest u zijn brieven maar na, het gebeurt steeds weer. Bid het voor. Dat is wat Paulus doet. Samen met anderen. En dan is het natuurlijk boeiend om te zien van waar bidt Paulus dan voor? Wat wil hij dan voor deze gemeente graag van God ontvangen? Paulus bidt dan dat zij Gods wil ten volle mogen leren kennen. Of zoals het in de vorige vertaling stond, dat ze vervuld mogen worden met de kennis van Gods wil. Dat is Paulus' gebed. Nou, ik denk dat wij dat niet letterlijk zo vaak gebeden zullen hebben. Maar het zou toch wel een misser zijn als we het nooit op een bepaalde manier gebeden zouden hebben. Dat wij Gods wil ten volle zouden leren kennen. En dat we dat elkaar ook toebidden, als ik het zo mag zeggen. Wat wil Paulus daarmee? Wat zoekt hij daarin? Want die wil van God roept bij ons als vanzelf allerlei vragen op. Wat is de wil van God over ons leven? Wat is de wil van God als het gaat om ziekte en gezondheid, vrede en oorlog? Wij zoeken bij de wil van God vaak naar het plan dat God met mens en wereld heeft. Maar dat is een misvatting. Zoals uw wil geschieden in het Onze Vader niet gaat over wat Gods plannen zijn met mens en wereld, maar over wat God wil dat wij mensen doen, zo is dat ook hier het geval. Gods wil is niet het grote geheim achter dit leven, maar is de simpele wil van God, in de zin van God wil dat dit gedaan wordt. Het gaat er dus om wat God van ons mensen vraagt. Micha 6 vers 8, in het kader van de Micha-campagne is die al in beeld gekomen, spreekt daarover. Het is jouw mens gezegd wat goed is. Je weet wat de Heer van je wil. Niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. Kennis van die wil is wat Paulus zoekt. Wat God wil dat wij doen. En Paulus zegt, die kennis moet je niet een beetje hebben. Je moet ten volle kennen wat God wil dat jij doet. Wat je doet in je ziekte, wat je doet in je gezondheid, wat je doet op je school, op je werk, het maakt niet zoveel uit. Vraag God dat je op dat punt ten volle leert kennen. En Paulus zegt dat dus in een gebed. Het is geen opdracht. Het is een gebed. Paulus wil dat de gemeente van Kolossen die wil van God ten volle leert kennen. Kennis, deze kennis is dus een gave. Is iets wat je alleen maar kunt ontvangen. Ook de volheid ervan kun je alleen maar ontvangen. En daarmee zet Paulus in dit briefje al wel meteen een beetje de toon. Want hij had van Epaphras gehoord dat er in die gemeente heel veel mensen leefden die dachten dat je jezelf naar die volle kennis kon toewerken. Als je maar in allerlei geschiedenissen en verhalen werd ingewijd, dan zou je vanzelf tot die volle kennis komen. In die zin is het meteen opmerkelijk dat Paulus zegt, kennis van Gods wil is iets wat je alleen maar kunt ontvangen. Geloven kan met andere woorden niet zonder het gebed. Dat is het eerste wat we hier uit die opening van dit briefje kunnen leren. Dat wie gelooft zonder te bidden, nooit die volheid zal ontvangen die klaar ligt. Want dat is natuurlijk het bijzondere. Het ligt klaar. Het is er al. Het is onder handbereik. Of beter gezegd, als je je handen vouwt, kun je het zomaar ontvangen. Het is dus niet iets wat je langzaam maar zeker opbouwt in je leven. maar het is iets wat je ten volle kunt ontvangen. Daarom zijn open handen binnen het christelijk geloof onmisbaar. Geloven blijft toch voor 100% ontvangen. Goed, zo begint Paulus. Maar hij laat niet alleen zien dat geloof niet zonder bidden kan. Geloven kan ook niet zonder het leven. Het dagelijks leven. En het laatste mogen we wel benadrukken. Geloof en leven horen ook bij elkaar. En ook daar liggen wat problemen in de gemeente van Colosse. Want die kennis waar Paulus over gesproken heeft, als dat de gemeente met die kennis vervuld zou mogen worden, dat is praktische kennis. Dat is de praktische kennis van Gods wil voor dit leven. Het gaat ook, zo zegt het vervolg, om wijsheid en inzicht die je van de geest ontvangt. Die woorden wijsheid en inzicht wijzen op een houding van dat je een beetje de know-how van het leven kent. Dat je een beetje weet hoe het leven in elkaar zit en hoe je omgang met God daarin een plaats kan krijgen. Om die kennis bidt Paulus hier. En die kennis raakt dus ons leven van alle dag. Het gaat om een levenswijsheid, een kennis die nodig is voor een christelijke levenswandel. Het is een kennis die we dus van de geest ontvangen. En dan kom je weer bij dat verhaal bidden. Want alleen in die weg kunnen we er ook daadwerkelijk in delen. Als wij dan die kennis ontvangen, zal dat ons leven inkleuren en invullen. Dan ontstaat er, zegt Paulus, een levenswandel die past bij God. Dan word jij als God. Heilig. Midden in deze wereld. Als je om die kennis vraagt, ga je een leven leiden waar God plezier aan beleeft. Waar God gewoon met plezier naar kijkt. Trots op is. Van geniet. Zo heeft die kennis dus drie gevolgen. En dit was de eerste. Een levenswandel die past bij God en die God plezier doet. Het tweede wat die kennis losmaakt in het leven van een christen, is dat hij gaat vrucht dragen. Groeien. Vrucht dragen door al het goede. Wat er in zo'n mensenleven dan ontstaat en groeit. Maar zo iemand zal ook groeien in kennis van God. In de zin van in de relatie met God. In de omgang met God. Ook dat maakt die kennis van de wil van God los in het leven van een mens. Dus vrucht dragen en groeien. In de derde plaats heeft die kennis, zegt Paulus hier in dit gebed, tot gevolg dat we kracht ontvangen. Dat Gods aanwezigheid in ons leven zo machtig is dat we de moed en de kracht hebben om vol te houden. En dat we alles kunnen verdragen. Daarom is die kennis van Gods wil zo wezenlijk voor een christenmens en voor een gemeente. Je levenswandel wordt echt christelijk. Er zit groei in je leven. En de moed om vol te houden, ook als het tegen zit. En zo raakt die kennis van Gods wil het leven van alle dag. Het gaat om een levenswandel. Om vrucht dragen hier en nu. Om de moed bij tegenslag vol te houden. En daarmee benadrukt Paulus hier het praktische karakter van geloven. Geloven is niet een manier van denken, is geen visie. Maar is een levenshouding in combinatie met een levenswandel. En dat wil Paulus in dit briefje geweldig benadrukt hebben. Want in die gemeente waren allerlei mensen gekomen voor wie geloven eigenlijk helemaal niet met dit leven te maken had. Door te geloven kreeg je juist contact met die andere wereld. Die hogere wereld. Die geestelijke wereld. Daar was je met je geloof op gericht. En Paulus zegt eigenlijk hier in dit gebed al, en hij werkt dat later in het vervolg van de brief uit. Hier in het gebed zegt Paulus al van, wie in het geloof omhoog kijkt, kijkt de verkeerde kant op. In het geloof kijk je naar beneden. Heb je oog voor de wereld waarin je leeft. Althans, dat heeft het ook. Want we hebben net al gehoord, geloven heeft ook te maken met bidden. Je kijkt omhoog om te ontvangen. Maar te ontvangen, om juist beneden wat te kunnen doen. Dus wie in het geloof alleen maar omhoog kijkt, heeft deze wereld achter zich gelaten. En dat gold van die christenen die zich bij die gemeente van Colosse aangediend hadden. Die waren alleen maar met die andere wereld bezig. En vergaten alles wat hier gebeurt. Dat was niet meer belangrijk. Het gaat om God. Het gaat om de geest. Het gaat om Christus. Het gaat niet meer om de boontjes en de dopertjes. Deze wereld moet je achter je laten. Daar moet je boven staan. En wat er toen op die manier gebeurde, zie je soms vandaag nog wel terugkeren. Dat mensen geloven niet met dit leven verbinden. Geloof heeft niks met je werk te maken. Dat is je werk. En op school ben je op school. In de kerk ben je met geloof bezig. Daarbuiten niet meer. Op je Bijbelkring ben je met geloof bezig. Maar als je op de voetbalclub zit, heeft geloof daar niks te zoeken. Dat was een houding die ze in Colosse hadden. En dat is iets wat je tegenwoordig ook wel weer een beetje terugziet. Daar worden we ook wel een beetje toe gedrongen, lijkt het. Geloof steeds meer in de privésfeer, in je eigen huiskamer. Daar ben je met geloof bezig, in je eigen kerkelijke kring. Maar probeer nou eens te geloven in de politiek. Probeer eens te geloven in de zorg. Het lijkt ons wat dat betreft niet gemakkelijk af te gaan. Misschien omdat we ons te bescheiden zijn. Maar misschien ook omdat we het gewoon niet meer weten hoe we dat handen en voeten moeten geven. Nou, Paulus zegt geloven heeft met het leven te maken. Met dit leven, hier en nu. En die kennis van de wil van God, die ontvangen wij om in dit leven onze weg te vinden. In het geloof. In alle dingen van het leven. Want het woordje alle kom je hier om de havenklap tegen. In alle dingen zit iets van geloof. En we hebben natuurlijk een tijd gehad dat het christelijk leven christelijk gekleurd werd door allerlei christelijke organisaties. Die zijn we kwijtgeraakt. Of die raken we steeds meer kwijt. Christelijke vakbonden, christelijke reisorganisaties, christelijke kranten. En noemt u maar op. Dat was ook niet de weg die de Bijbel wees. De christelijke organisaties. De Bijbel wijst de weg van de christelijke levenswandel van individuele gelovigen. Zo wordt het hele leven in het geloof betrokken. Via de individuele gelovigen. En wat dat betreft zou je misschien wel beter christen kunnen zijn binnen de PvdA. Dan binnen het CDA of de ChristenUnie. Of de SGP. Misschien zou het christen zijn wel beter handen en voeten kunnen krijgen op een openbare school als leraar dan op een christelijke school. De christelijke levenswandel van personen, van christenen, individueel, is de weg waarin de kennis van Gods wil handen en voeten krijgt. Christelijke organisaties zijn eigenlijk toch nog een vorm van je terugtrekken uit de wereld. Hoe goed bedoeld ook. En je kunt elkaar steunen en dragen daarin. Is soms ook niks mis mee. Maar het is een vorm van je eigen wereld creëren. En Paulus en de gemeente van Colosse hebben een andere route bewandeld. Geloven doe je in je dagelijks leven als christen. En daar heb je die kennis van Gods wil voor nodig. Geloven dus niet verbinden met een stukje geestelijk leven, want dat is een versmalling. Dat kwam je in die gemeente van Colosse tegen. Paulus wil het geloof breed houden. Over het hele leven laten gaan. In het vervolg van de brief gaat Paulus op al deze dingen verder in en dat zullen wij dus ook doen. Dit was nog maar even een tipje van de sluier. Maar wat we uit dit gebed van Paulus in ieder geval hebben meegekregen, is dat geloven niet kan zonder dagelijks gebed en zonder dagelijks leven. Anders wordt geloof zweverig als je alleen maar op het dagelijks gebed zit. Of het wordt laag bij de grond als je alleen maar op het dagelijks leven zit. Geloven kan niet zonder dagelijks gebed en dagelijks leven. Dat laat het briefje aan de gemeente van Colosse ons om te beginnen zien. En dan hoeven we niet te klein te denken. Volheid, alles, altijd, iedereen, overal. Zo spreekt dit briefje. Breed, groot en niet te bescheiden. En ik zou willen dat dit briefje ons helpt om in die weg verder te gaan. En inderdaad lef te hebben en niet te klein te denken over wat Gods wil in ons leven kan losmaken. Laten we zo samen ook in het vervolg dit briefje lezen. Amen. Psalm 119 zingt ook van die wil van God die wij kunnen leren kennen. Psalm 119, vers 30, 42 en 43.
Goedemorgen dames en heren. Volgens mij is het ongeveer 7 weken geleden dat de reis van ons leven is begonnen. En het zou 6 weken geleden geweest zijn dat u een spetterende sketch had gezien van mij en mijn collega Laurens de Jong. Helaas vond ik mij die ochtend nog op 1 oor, zoals hier letterlijk gezegd werd, geloof ik. Dus die spetterende sketch, ja, die kunt u helaas niet zien. U zou waarschijnlijk omvergeblazen zijn, maar u mag er helaas niet van genieten. Ik wil u graag wel de gelegenheid geven om volgende week, na de ochtenddienst, spectaculaire dingen met elkaar te delen als die toevallig gebeurd mogen zijn in de afgelopen reis van je leven. Maar ook als er niet zulke spectaculaire dingen gebeurd zijn. Volgende week zondag is er gelegenheid na de ochtenddienst om de zogeheten reisverhalen met elkaar te delen. Het zal hier gewoon in de kerkzaal zijn, dus na de ochtenddienst. Een soort, het is ongeveer hetzelfde als koffie drinken, alleen wat langer en met wat meer mensen waarschijnlijk. Mensen die niet hebben meegedaan aan de reis van je leven, die zijn ook van harte welkom als ze nieuwsgierig zijn naar wat er allemaal gebeurd is in de gemeente en in de groepen. Dus volgende week, na de ochtenddienst, bent u allen van harte welkom hier.
Dan is dit het moment om uw gaven te geven, zoals gezegd, bestemd voor de stag. Laten we samen bidden en dank. Vader in de hemel, het is en blijft bijzonder dat wij bij u mogen komen in onze gebeden. Dat u, die heilig bent, ons gebed wilt horen en dat wij persoonlijk voor uw troon mogen verschijnen. Wij mensen die alles behalve heilig zijn, niet waarmaken wat door uw belofte en door uw gaven allemaal mogelijk is. Maar in Jezus Christus mogen we bij u komen. En in hem komen we nu ook. Allereerst om u te danken voor het vele goede dat u geeft in ons midden als gemeente. Voor alle liefde en vreugde die er is bij mensen die bezig zijn in ons midden. Bij alle gemeenteleden die een of andere dienst in ons midden vervullen. We danken u voor het feit dat wij mensen hebben die zich aan elkaar willen geven, die zich willen inzetten voor een stukje koninkrijk van u hier in Eindhoven. We danken u voor het geloof dat u in dat opzicht geeft. We danken u voor de liefde die we in dat verband ook in ons midden proeven en ervaren. We danken u ook voor de hoop die wij soms horen onder ons. Mensen die verlangen en verwachten. Mensen die uitzien naar uw komst, die hemel op aarde. We danken u voor alles wat u ons in dat opzicht geeft en gegeven hebt. En dat geeft ons de moed om ook veel te vragen. En om te beginnen te vragen dat wij hoe langer hoe meer die kennis van uw wil krijgen. Dat uw geest ons inzicht en wijsheid geeft. Dat uw geest ons zo bij de hand neemt. Dat in heel ons leven zichtbaar wordt. Wat uw liefde voor mens en wereld betekent. Wij bidden u dat wij zo vervuld mogen worden met die volle kennis van uw wil. En dat wij zo mogen wandelen als het bij u past. Dat wij vrucht mogen dragen en mogen groeien. Dat wij kracht en moed mogen vinden als onze levensweg moeizaam is. Heer, laat uw geest ons zo vervullen dat heel ons leven door u wordt ingekleurd en ingevuld. En dat waar we ook zijn en wie we ook zijn, aan ons zichtbaar wordt dat u heilig bent. Heer, we danken u zo voor wat u ons in elkaar geeft. En we vragen u om alles. Met minder nemen we geen genoeg. We bidden u voor al die mensen die op een andere manier in dienst van uw evangelie bezig zijn. We denken niet in de laatste plaats aan de mensen van het Nederlands Bijbelgenootschap. Die uw woord vertalen in tal van talen. Die uw woord bij de mensen brengen. We danken u voor organisaties als het Nederlands Bijbelgenootschap. We danken u voor mensen die uw woord op het hart hebben. En dat woord willen uitdelen. We danken u voor organisaties als de STAG. Dat ze hun werk mogen doen om mensen te helpen in de volheid van uw liefde te leven. Om mensen te helpen in hun leven met u verbonden te zijn. We danken u dat organisaties zo in staat zijn om mensen te helpen kind van u te zijn in geloof, hoop en liefde te leven. We bidden u zo voor elkaar. En voor al die dingen die ons op het hart liggen. En we doen dat in de stilte. En samen bidden wij, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk. En de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ons slotlied is een gebed dat daarop aansluit. Laat komen, Heer, uw rijk. Gezang 294, vers 1, 4, 5 en 6. Voor wie een verslag wil van het deel open gemeente van de afgelopen gemeentevergadering, die vindt dat in zijn postvakje. Wij mogen onder Gods zegen hier vandaan gaan het dagelijks leven in. De Heer zegene u en behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.